Is er nou een organist, Koster?
Nee.
Nou, ik weet niet of er iemand is die durft. En, ja, en we luisteren natuurlijk extra goed nou, hè. Als er iemand achter het orgel gaat zitten, nou ja goed. Dan doen we het maar a cappella, hoor. Proberen maar een versje te doen. Ik denk dat het, ja, dan kunnen we horen de klok, het is 8:30. Ik stel voor dat we dan eerst een versje gaan zingen en wel Psalm 124 vers 1. Dan zal ik zo inzetten. Dat Israël nu zeggen, blij van geest, indien de Heer die bij ons is geweest, indien de Heer die ons heeft bijgestaan, toen s vijands Heer een aanval werd gevreesd, niet had gered, wij waren lang ver. Gaan. Dat Israël nu zeggen, blij van geest, indien de Heer die bij ons is geweest. Ja, dan vanavond na enige tijd dat we niet konden hebben, hè, lidmatenkring, toch weer een samenkomst. Heel blij om. We waren eigenlijk net zo'n beetje begonnen met het bezoeken van gevangenen. We zijn bij Jozef geweest en bij de man die Gods naam lasterde. En dan nu gaan we vanavond naar Simson, die gevangen zit in Gaza. We lezen een stukje uit Richteren 16. En dan begin ik bij vers 16 ook. 16 vers 16. En dan het hoofdstuk uit. En het geschiedde, als zij, dat is Delila, hem, dat is dan weer Simson, alle dagen met haar woorden perste en hem moeilijk viel, dat zijn ziel verdrietig werd tot stervens toe. Zo verklaarde hij haar zijn ganse hart en zeide tot haar, er is nooit een scheermes op mijn hoofd gekomen, want ik ben een Nazireer Gods van mijn moeders buik af. Indien ik geschoren werd, zo zou mijn kracht van mij wijken en ik zou zwak worden en wezen als alle de mensen. Als nu Delila zag dat hij haar zijn ganse hart verklaard had, zo zond hij zij heen en riep de vorsten der Filistijnen zeggende, kom ditmaal op, want hij heeft bij zijn ganse hart verklaard. En de vorsten der Filistijnen kwamen tot haar op en brachten dat geld in hun hand. Toen deed ze hem slapen op haar knieën en riep een man en liet hem de 7 haarlokken van zijn hoofd afscheren. En zij begon hem te plagen en zijn kracht week van hem. En ze zeiden, de Filistijnen over u, Simson. En hij ontwaakte uit zijn slaap en zeide, ik zal ditmaal uitgaan als op andere malen en mij uitschudden. Want hij wist niet dat de Heere van hem geweken was. Toen grepen hem de Filistijnen en groeven zijn ogen uit. En zij voerden hem af naar Gaza en bonden hem met 2 koperen ketenen. En hij was malende in het gevangenhuis. En het haar van zijn hoofd begon weder te wassen gelijk toen hij geschoren werd. Toen verzamelden zich de vorsten der Filistijnen om hun god Dagon een groot offer te offeren en tot vrolijkheid. En ze zeiden: onze god heeft onze vijand Samson in onze hand gegeven. Desgelijks als hem het volk zag, loofden zij hun god, want ze zeiden: onze god heeft in onze hand gegeven onze vijand, en die ons land verwoestte en die onze verslagenen velen maakte. En het geschiedde, als hun hart vrolijk was, dat ze zeiden: roep Samson dat hij voor ons spelen. En ze riepen Samson uit het gevangenhuis, en hij speelde voor hun aangezichten, en ze deden hem staan tussen de pilaren. Toen zeide Samson tot de jongen die hem bij de hand hield: laat mij gaan, dat ik de pilaren betaste op de welke het huis gevestigd is, dat ik daar aan leunen. Het huis nu was vol mannen en vrouwen, ook waren daar alle vorsten der Filistijnen, en op het dak waren omtrent 3000 mannen en vrouwen die toezagen als Samson speelde. Toen riep Samson tot de Heere en zei: de Heere, Heere, denk toch mijner en sterk mij toch alleenlijk ditmaal, o God, dat ik mij met één wrake voor mijn twee ogen aan de Filistijnen breken. Samson vatte de twee middelste pilaren op de welke het huis was gevestigd en waarop het steunde, de ene met zijn rechterhand en de andere met zijn linkerhand. Samson zeide: mijn ziel sterven met de Filistijnen. En hij boog zich met kracht en het huis viel op de vorsten en op al het volk dat daarin was. En de doden die hij in zijn sterven gedood heeft, waren meer dan die hij in zijn leven gedood had. Toen kwamen zijn broeders af van het ganse huis van zijn vader en namen hem op en brachten hem opwaarts en begroeven hem tussen Zora, tussen Esteol, in het graf van zijn vader Manoach. Hij nu had Israël gericht 20 jaren. Willen we eerst samen nu bidden. Heere, geef ons licht over deze geschiedenis. Fijn dat we elkaar weer mogen ontmoeten. En ook fijn als we thuis mogen meeluisteren en het weer zover is dat we lidmatenkring kunnen houden. Nog eenmaal misschien hier en dan weer beneden in de zaal. Maar in ieder geval, het kan en het mag weer. En zou u willen geven, Heere, dat het ook onder uw goedkeuring mag zijn en dat wij samen een fijne avond mogen hebben, als ook alweer een bekende geschiedenis gaan overdenken en vol van lering ook. Een geschiedenis die ons vooral laat zien wie u bent, en dat is eigenlijk met elke geschiedenis in de Bijbel zo. U laat altijd zien, horen wie u bent. Ja, en dan komt ook wel uit wie de mens is. Dat ook. Heere, laat het ons toch ook tot beschaming mogen zijn als we zien hoe diep een mens kan vallen. Maar ook hoe groot u bent om die mens niet van de genade te laten vervallen. En daar mogen we u wel voor aanbidden, Heere, dat u zo bent. Geef dan al wat nodig is, Heere, en zegen ons tezamen in uw trouw. Doe het in de vergeving van al onze zonden. Hoor ons nog om Jezus wil. Amen. Wel, het is wel wat stormachtig. We zullen proberen toch boven de storm uit te mogen komen. Met behulp van die microfoon zal het wel lukken, denk ik. Maar ik denk bij zo'n storm vaak aan de storm op zee, hè, van Paulus. Dan slaat toch de angst eigenlijk wel om je hart als je dat een beetje indenkt wat dat geweest is. Hè. Op zo'n donkere, diepe zee. En dan met een zwalkend schip dat op en neer gaat en steeds minder van kwaliteit wordt en dreigt te vergaan. Ja. En midden in de nacht, ja. Misschien was wel overdag. Ze wist het verschil niet meer tussen dag en nacht, kwam daar toch een engel. En die kon Paulus feilloos vinden. Hè? Mooi is dat. De Heer ziet zijn kinderen altijd, 24 uur op een dag. Maar goed, er is maar even een opmerking tussendoor. We gaan naar een gevangenis in Gaza. Dat ligt in het land van de Filistijnen. De Filistijnse gevangenis, met het karakter van een werkkamp zou je kunnen zeggen, want de gevangenen die we vanavond ontmoeten, moet daar malen, meel malen, om zo'n tredmolen in het rondlopen en daar, ja, daar word je ook al niet vrolijk van dat werk. Je kan niet weg, hij is ook nog gebonden met twee ketenen. En als we hem goed beschouwen, dan zien we dat hij, ja, bijna kaal is zo'n beetje. En ook zijn ogen zijn, is hij kwijt. Twee grote gaten in zijn hoofd. Hij kan ook niet meer kijken. Wie is het? Simson, ja. Een sterke held is hij geweest. Nu is hij zwak. Een kind van God is hij. En dat is hij ondanks al die dingen nog. En u zegt, ja, dat geloof ik wel, staat in het Nieuwe Testament ook. Hè? Onder de geloofshelden wordt ook hij genoemd. Wordt altijd wel wat, wonderlijk op gereageerd. Zelfs Simson, ja, ja. Maar al die andere mensen waren ook zondaren, hoor. Ook, het is niet zo dat het allemaal goede mensen waren. En ook nog een Simson. Nee, zo moet je dat niet lezen. En toch is het een wonder dat Simpsons naam erin staat. En dat is voor hemzelf nog steeds het grootste wonder. Hè? Dat hij ook erbij mag zijn. Simson, ja, een kind van God. Je zegt, ja, dat kun je ook wel merken aan zijn gebed. Dat laatste gebed wat hij dan bidt. Daarin doet hij toch een beroep op Gods naam. Op zijn goedertierenheid. Vorige keer hoorden we dat die godslasteraar, hè, die hij was, wat hij deed, maar verloren is gegaan om wat hij niet deed. Hè. Dat is de naam van de Heere aanroepen. Daarom is hij verloren gegaan. Niet omdat hij gevloekt had. Mens gaat niet verloren dat je een overspeler bent, maar als je daarin volhardt en niet in de schuld komt. En dat is bij Simson dan wel gebeurt. Als hij het gebed bidt, wat ook de moordenaar aan het kruis heeft gebeden. Gedenk mijner. Dat is altijd weer zo'n ontroerend gebed. Denk aan mij. En dat is een gebed om genade. Een gebed in het besef van, ik heb het niet verdiend. Simson is daar als een schuldige. En waarom is hij in de gevangenis? Omdat God zijn schuld bezoekt. Niet gelijk naar de Filistijnen wijzen. Zeggen, nou, de Filistijnen hebben hem eindelijk te pakken. En die hebben hem daar dan in de gevangenis gezet. Hè? Want hij heeft de Filistijnen toch heel vaak verslagen. Hij was gevreesd onder de Filistijnen. Hij heeft 20 jaar... Israël gericht, de richter geweest gedurende 20 jaar. Daar weten we niet zoveel van wat er in die 20 jaren is gebeurd. Wat heeft hij toch gedaan? Maar de Filistijnen hebben het wel gemerkt dat Israël een richter had, Simson. En het was echt een aards vijand van hen. Ze hebben hem vaak geprobeerd te grijpen, te arresteren. En dat is niet gelukt. We gaan niet de hele geschiedenis behandelen, die is overigens bekend. We houden ons bij het thema Simson in de gevangenis. Simson zit daar, dus ja, ook omdat de Filistijnen hem gegrepen hebben. Maar vooral heeft God hem daar neergezet. God heeft hem als het ware op die plaats neergezet en dat heeft God gedaan vanwege de zonde die Simson heeft bedreven. Gods kinderen, zeggen we wel eens, zondigen niet goedkoop. Waarom weten wij dat Simson een kind van God was? Omdat hij niet verloren is gegaan, omdat de Heere met hem begonnen was. Daaraan kun je het alleen al zien. En waar de Heere begint, dan maakt hij het ook af. Wat er ook gebeurt, hij zal, en dat horen we elke zondag, hè, nooit laten varen het werk dat zijn hand begon. En dan hebben we het vooral over het werk der genade in zondaarsharten. Hij zal nooit laten varen wat zijn hand begon. Ja, het gaat dus vanavond, als we Simson zien, over het leerstuk van de volharding der heiligen. Daar zegt onze Dordtse leerregels heel mooie dingen van. De volharding der heiligen, dat betekent niet een kwaliteit van de heiligen die volharden en daarom zalig worden, maar het zegt alles van God. Van Gods trouw die de zijnen niet verloren doet gaan. Het is geen kwaliteit dus van Gods kinderen. Het staat wel in de Bijbel dat we moeten volharden tot het einde. En dat betekent dat wij moeten vasthouden aan de leer die naar de godzaligheid is. Aan de dingen die ons toebetrouwd zijn. Maar als het gaat over de volharding der heiligen, dan gaat het over Gods trouw die de zijnen nooit laat vallen. Hij die een goed werk in u begonnen is, zal dat voleindigen. Het zegt dus alles van de Heere en zijn trouw. Simson was sterk. Ja. Maar alleen omdat God hem sterk maakte. Dat geldt voor u en dat geldt voor mij. Als we iets kunnen, dan is dat omdat God ons het vermogen geeft. Paulus zegt, zonder Gods wil kunnen wij ons nog roeren, nog bewegen. He, dat wij dit kunnen, dat is aan God te danken. En dat was met Simson ook zo. Ja, het zou wel een man met een vreselijke spierbundel geweest zijn en een sterke beer. Ja, dat is hij dan ook wel geworden. Maar deze geschiedenis laat duidelijk zien, als God je de kracht niet geeft, dan kunnen de Filistijnen je zo pakken. En je ogen uitsteken en doe je helemaal niks tegen. Toen Simson de sterk was en die leeuw kon verscheuren en de Filistijnen kon doden, was dat dus door Gods genade. Waarom maakte God hem zo sterk? Want God had hem geroepen tot een taak. Wat was zijn taak? De Filistijnen verslaan. Hij moest beginnen met de verlossing van het volk Israël onder het juk van de Filistijnen. Daar had God hem voor aangewezen. Dat moest hij doen. Dat was zijn roeping. En hij werd van zijn moeders schoot, zoals hij tegen Delila ook zegt. Hè, vreemd dat hij dat zegt daar in die omstandigheden. Dat hij dan begint over zijn roeping. Zal ik zo nog wel even wat van zeggen. Hè? Maar in ieder geval, dat was wel zijn roeping vanaf zijn moeders schoot af aan. Daarom mocht hij geen sterke drank drinken, zijn haar moest hij laten groeien en inmiddels had hij 7 haarvlechten gekregen. En dat was het teken dat hij een Nazireër was, geroepen door de Heere en door die uitwendige dingen werd hij er gedurig aan herinnerd, denk aan je roeping, denk aan waar ik je toe geroepen had. Het lijkt erop, als je deze geschiedenis leest, en Simson zegt zelf ook zoiets tegen Delila, alsof die kracht in zijn haren zat, in de lengte van zijn haren. Dat is natuurlijk onzin, hè? Tuurlijk is dat onzin. Iemand die lang haar heeft, is niet per definitie ook sterk als een beer. Nee, het was een symbool van zijn roeping. God riep hem en in die strijd tegen de Filistijnen maakte God hem berensterk. Een overwinnaar. Zoals hij ook zijn zoon, die nimmer zondigde, geroepen heeft om een krachtig werk te doen om van vreselijke vijanden, een miljoen keer erger dan een Filistijn, te verlossen. God heeft zijn zoon die kracht ook gegeven om de zonde te overwinnen, de wereld, Satans kop te vermorselen. Door de geest, want dat lezen we ook bij Simson, hè? Dat de geest hem aangorde, aangreep als het ware. En dan was hij sterk. Simson heeft zo mogen dienen, 20 jaar lang het volk Israël. We weten wat dingen uit het begin van zijn leven, maar het einde van zijn leven, hij was nog helemaal niet oud hoor. Maar ja, u weet dan hoe het gegaan is. Hij heeft aan de zwakheid van zijn vlees toegegeven. Lichamelijk gaf de Heer hem de kracht als het nodig was. Maar diezelfde kracht wil God ook geven als het gaat om geestelijke vijanden, zoals de zonde en de wereld. Dat hebt u misschien ook wel gemerkt, toch? Daar zijn wij niet tegen bestand. Niemand is immuun voor de zonde. De duivel, de wereld en ons eigen vlees zijn machtige vijanden en die kunnen wij ook niet aan. Ook al bij geroepen en bij een kind van God. Wij hebben daarvoor iemand nodig die zich tegenover het vlees opstelt als een vijand. En dat is de Heilige Geest. Nooit in eigen kracht kunnen wij zelfs ene zonde overwinnen. De zwakheid van ons vlees. Wij hebben de Heilige Geest nodig. En dat is in het leven van Simson fout gegaan. Hij heeft voor de verleidingen en de verlokkingen van de zonde niet de kracht van de Heere gezocht. En dat hebben we juist wel nodig. Het vlees begeert tegen de geest, hè? Vecht tegen het geestelijke, zo verdorven is het vlees. Maar de geest verheft zich ook tegenover het vlees en daarom zal het vlees het onderspit delven. Maar die geest, lief allemaal, hè, die kun je wel bedroeven. Zoals je ook God aan zijn plaats kunt laten, zo kun je ook de Heilige Geest aan zijn plaats laten. Met alle gevolgen van dien. En daarom heeft de Heer Jezus ook tegen Petrus gezegd, die ook zo kon vertrouwen op zichzelf, al zouden ze u allemaal verloochenen, dat zou misschien best toch wel eens kunnen, maar ik niet. Heeft de Heer ze gezegd, ja, je geest kan wel gewillig gemaakt zijn. En daarom begrijp ik je wel, Petrus, als je dit zegt. Maar het vlees is zwak. En bid daarom dat je niet in verzoeking komt. Bidden tot de Heilige Geest. Opdat wij sterk mogen zijn in de verzoeking. Dus Simson had ook een zwak. Het was heel vreemd, zijn ouders hadden wel gelijk dat hij niet getrouwd is, gewoon getrouwd met een vrouw uit Israël. Hij papte aan met de Filistijnse vrouw en hij wilde dan eigenlijk dat gebruiken om een ingang te vinden onder de Filistijnen, om ze te kunnen verslaan en overwinningen op hen te kunnen behalen. Maar dat had hij toch beter wel kunnen doen. Zodat ook dat die seksuele behoeften van Simson toch een gewone, zuivere, natuurlijke weg konden gaan. Maar hij ging dus op zijn zwerftocht door het Filistijnse land nog wel eens naar de hoeren. Ja, en zo komt hij ook uiteindelijk bij Delila terecht. Het is de duivel toch machtig. De duivel die altijd achter Gods kind aanzit. Wat is de verleiding van de zonde toch sterk. Maar de schuld ligt bij Simson. We kunnen Delila afschrijven en zeggen wat een akelig mens op met haar verleidingen en haar zinspelingen op liefdoen tegen Simson. Maar om toch maar het geheim te ontfutselen van zijn kracht. Maar de schuld ligt bij Simson. En we kunnen de Filistijnen haten als ze daar in de tempel van hun God liederen zingen tot eer van Dagon. Onze God heeft onze vijand in onze hand gegeven. Maar de schuld ligt bij Simson. En wat is dat toch erg? Wat is er vandaag de dag ook veel schuld bij de kerk? En ook bij kinderen van God. Wat gaat er dan van de kerk en wat gaat er soms ook van kinderen van God uit? Dat is erg. Er is de duivel wel om te doen, hè? Om zo de kerk zwak te maken. Ja, Simson ging naar Delila en het beviel hem daar goed. Misschien dat het eerste bezoek zijn hart wel even deed bonzen. De eerste keer, bepaalde zonde kan huiver opwekken, schrik. Waar ben ik mee bezig? Maar er is gewenning. Zelfs aan de zonde is er gewenning. En dat is bij Simson toch wel heel duidelijk het geval. Gewenning. Hij gaat nog een keer naar haar toe. Bevalt hem daar wel. En zeker ook als het niet gaat over de liefde. Dat kon helemaal, want je ziet heel duidelijk in deze geschiedenis dat Delila helemaal geen liefde heeft voor Simson. En Simson zal die echt liefde gehad hebben voor Delila? Ik weet het niet. Liefde en seksualiteit horen bij elkaar. En daar is hier toch geen sprake van. Maar zeker ook als Delila begint over zijn geheim, zijn roeping. Dat had hem op zijn kievieven moeten zetten. Alle lampen rood. Oppassen hier. En hij gaat toch weer terug. Delila krijgt uiteindelijk haar zin. En dan wordt op een gegeven moment Simson kaal geknipt. 7 lange haarlokken worden er afgeknipt. En hij heeft het niet in de gaten. Als hij dan door die slechte vrouw wordt wakker geroepen, de Filistijnen, Simson, dan is hij zich nog niet bewust van wat er eigenlijk gebeurd is. En dan bedoel ik niet dat hij kaal is, nagenoeg. Maar dat God van hem geweken is. En dat was eigenlijk al een tijd zo. Dat was eigenlijk al een tijd zo. Wat erg, dat moet je toch merken. Dat merkt Gods kind ook. Maar dan zie je dat je ook zelfs daartegen kunt verzetten. Omdat de zonde zo sterk is. Zo ontzaglijk sterk. En zelf ben je zo zwak. Dat merk je hier toch ook heel duidelijk. Ja, toen Simson naar Delila toe ging. De eerste keer. Nou, zal hij, voordat hij ging, gebeden hebben: Heere, wilt u met me zijn als ik vandaag naar Delila ga? Natuurlijk niet. Doe je niet. Laat je wel uit je hoofd. Dat voel je wel aan dat dat niet kan. Natuurlijk niet. Heeft u niet gedaan. Of 's morgens bewaard. Gevraagd, bewaar me toch voor de zonde. Dat doe je dan niet. Nee. In plaats van waakt en bid. Waak je niet en bid je niet. Ja. Je zit een soort in een net. Je bent gegrepen door dat kwaad. En dat was met Simson ook zo. Nee, wat hij niet merkte dus. En dat merkte hij op die dag opeens wel. Toen hij zich los wilde schudden. En de Filistijnen die op hem afkwamen en hem van alle kanten aanranden. Wilde hij gewoon ze van zich afschudden en dat lukte niet meer. En dat was niet omdat hij kaal geworden was. Maar omdat de Heere van hem geweken was. Dat heeft hij toen pas goed gevoeld. En dat is wel iets wat uitgelegd moet worden. zeiden het, de Heere verlaat de zijnen niet. Hij kan zich wel terugtrekken. Dat is wat anders dan verlaten. Wat het is om door God verlaten te worden, dat heeft de Heere Jezus ondervonden. God trok zich dus niet terug, maar verliet de Zoon. Dat is de straf op de zonde, dat is de toorn van God. Degenen die verloren gaan, die weten wat het is verlaten te zijn. Maar de Heere kan zich wel terugtrekken. En dat heeft Hij gedaan. En waarom doet de Heere dat? Om Simson weer terug te krijgen. Simson moet in het gemis terechtkomen. Dat kan ook als je al jaren een kind van God bent. Als je al jaren op de levensweg bent, kan dat ook nuttig zijn. Als je toegeeft aan een slordig leven leidt. Als je toegeeft aan een bepaalde zonde, dan trekt de Heere zich terug en dat doet Hij om je weer terug te krijgen. Want een kind van God heeft gevoeld, ervaren, gesmaakt de nabijheid van de Heere en hij gaat dan weten wat hij mist. Voelen wat hij mist. God kwijt zijn. En dat door eigen schuld. Ja, dat is dus iets wat kan gebeuren. Dat de Heer dat zo leert aan je. En het begin van de levensweg. En dat is ook zo. We zijn God kwijt. En om dat te ontdekken, dat is een grote zegen. Dan ga je God zoeken. Maar hier kan het ook, hier weer een voorbeeld van, dat je het ziet gebeuren in Simsons leven. Nou, bijna aan het eind van zijn leven dus. God kwijt door eigen schuld. En hoe moet dat dan goed komen? Wat is nu precies de zonde van Simson geweest? Delila, zegt u? Ja, nou ja. Is het niet dit? Dat hij zijn roeping heeft verwaarloosd. God heeft vergeten. Zijn roeping vergeten, dat is God vergeten. En dat loopt altijd daarop uit, dat God zich terugtrekt. En dat moest Simson tot zijn schande en schaamte ervaren. Zijn ogen werden uitgestoken. En dat is ook weer een middel in Gods hand. Want die ogen werden nooit verzadigd van het zien. En dat is toch ook weer een bewijs van het werk van de Heilige Geest. Die het mes zet in het vlees. Hier is het letterlijk gebeurd. Het gebeurt dan in de meeste gevallen geestelijk. En dat is ook een roeping. Als je last hebt van je ogen, omdat die altijd naar het verkeerde lonken, zegt de Heer Jezus, steek uw oog uit. Dat hoeft natuurlijk niet letterlijk, maar er moet een strijd komen tegen de ogen. Een strijd tegen de oren. Een strijd tegen je eigen bestaan, je natuur, je boze hart. Dat moet er komen. Dat bedoelt de Heer Jezus. En dat was bij Simson niet het geval. En dan gaat de Heere rigoureus optreden. Het was een vreselijke daad van de Filistijnen, maar Gods hand zat daarachter. En Simson wordt blind. De Heere is jaloers op zijn eer. Hij heeft Simson geroepen. Hij is Simsons God. En geroepen te zijn door de Heere, vanaf kinds af aan afgezonderd, Gods genade leren kennen, zijn kracht en zijn genade, zijn uitkomsten als hij in nood was, dat is alleen maar Gods ontferming. En dat verplicht, en dat heeft Simson vergeten. De zonde is sterk en daar gaf hij de voorkeur aan. Ziet u hoe nodig het is dat we de Heilige Geest moeten hebben als leidsman. De Heilige Geest die ons inderdaad losmaakt van de dingen die ons de dood brengen, bezorgen. Hoe doet de Heilige Geest dat? Hoe maakt de Heilige Geest ons los van de wereldse begeerten en van een boezemzonde en van het kwaad? Door de liefde van de Heere in het hart uit te storten. Door de liefde van de Heere in het hart uit te storten. Zodat je de goedheid en de genade en de liefde van de Heere gaat gevoelen, ervaren. En dan zeg je nee tegen de zonde. Zo hebben we dat gehoord bij Jozef. Hè? Zou ik zulk een groot kwaad doen en zondigen tegen God? Jozef werd ook verleid immers. Het werd hem ook zo heel gemakkelijk gemaakt om te zondigen. Zou zomaar gebeurd zijn en geen haan zou ernaar gekraaid hebben. Maar de Heere was met Jozef zoals we de eerste keer hoorden. En dat heeft Jozef ondervonden. Zijn goedheid en zijn trouw en zijn liefde. De Heere zorgde voor hem. Strekte zijn goede tierenheid tot hem uit. En dan, ja, dan zeg je zulke dingen. Zou ik zulke een groot kwaad doen en zondigen tegen God? Dat is het middel. Maar dat middel moet dan wel ook gezocht worden. Er was wel liefde in het hart van Simson, maar tot de zonde, boezemzonde, omgang met die hoer. Eigenlijk bent misschien ook u, net als ik, wel een klein beetje blij dat zulk een geschiedenis in de Bijbel staat, of niet? Ja, want we hebben toch wel vaak een vertekend beeld van Gods kinderen. Alsof ze in zichzelf heilig zijn. Dat zijn ze niet. Alsof zij goed zijn. In ieder geval beter dan al die mensen zo die in de wereld leven en zo. Dat zijn ze niet. Ze zijn niet beter dan andere mensen. Zij worden alleen maar zalig omdat hun zonden vergeven zijn. Wie zijn al die hemelingen, zegt Jesaja? Wie wonen daar in de hemel? Dat zijn mensen die vergeving van zonde ontvangen hebben. En dat geeft geen vrijbrief om te zondigen. Het laat ons wel de grootheid van Gods genade zien. Waaruit blijkt dat God weer terugkomt. En dat blijkt hieruit dat zijn haar weer begint te groeien. We hebben net gezegd, in dat lange haar zat de kracht niet. Nee, dat betekent dus niet dat zijn kracht weer terugkomt. Die kwam helemaal niet terug. Die komt op het moment als hij vraagt aan de Heer om weer kracht te krijgen. Dat gaat hij doen, hè? Ja. Maar als zijn haar gaat groeien, betekent niet dat hij opeens weer sterk wordt. Nee. Maar het is weer een teken van, een symbool van zijn roeping. Ja, want haar groeit natuurlijk altijd. Dus dat apart in de Bijbel staat, heeft wel een betekenis. Kun je zeggen, ja, maar het is onzin dat er staat. Want iedereen zijn haar groeit natuurlijk. Hè? Van tijd tot tijd moet je dat haar dan knippen en zo. Maar als dat er dan zo staat, betekent het wel dat de Heere aan de roeping waarmee hij Simson geroepen heeft vasthoudt. En dat hij hem toch weer in dienst neemt. Al is het straks maar weer voor één dag, voor één moment. Wel een groots moment. Want Simson was geroepen om de Filistijnen te verslaan. Dat had God bevolen. De Filistijnen die hun God Dagon dienden, moesten overwonnen worden. Dat was de wil van God. Daarom was Simson geboren. Daarom was hij door de Heere geroepen en bekwaamd. En dat zou de Heere nu toch weer doen. En Simson heeft na, als je dat gebed dan van hem hoort, als hij dan door, in de tempel van Dagon moet verschijnen, heeft inderdaad geleerd om te buigen voor de Heere. Dat gebed van hem, straks in de tempel van Dagon, komt uit een vernederd en een verootmoedigd hart. Zulk een gebed komt altijd uit een hart dat God heeft bearbeid. God zorgt er zelf weer voor dat hij om genade gaat smeken. Daar zorgt God nou zelf voor. God zorgt altijd overal zelf voor. Ook als een mens om genade gaat roepen, daar zorgt God voor. Dat is met Simson is ook gebeurd. Hè? En David had ook een vreselijke zonde gedaan, toch? Overspel en moord en dergelijke. Maar wat duurde het lang voordat hij in de schuld kwam? Tot op een dag, hè, Nathan aan de deur stond en hem bij zijn schuld heeft bepaald, op zijn zonde heeft gewezen. Dat was Gods vinger. En toen brak David in 1000 stukken. Ja, Psalm 51, Psalm 32. Het is Gods werk. Dus als Simson dan uiteindelijk, als hij gevangen genomen is en dan voor die massa moet verschijnen om te spelen voor hen, tot vermaak van de Filistijnen die denken dat ze hun vijand overwonnen hebben, en met de God van Simson niet rekenen, daar rekenen ze niet mee. Nee, daar rekent geen mens mee. De Filistijnen rekenen daar ook niet mee. Die dachten, nou, als we Simson te pak hebben, dan zijn we binnen. Dat gebeurt er nooit meer wat. Nee, dat is niet zo. Als Simson hier in die tempel gaat bidden tot de Heer, voordat hij die pilaren omver duwt, dan betekent dat dat de Heere hem weer in genade heeft aangenomen. God werkt dat gebed. En dat verhoort hij daarom ook. Simson wordt dus een speelbal, ontzettend. En wat zal hem dat gegriefd hebben, dat er een lied gezongen werd ter ere van Dagon. Het zal hem dat door de ziel gesneden hebben. Als je God leert kennen, dan ga je afgoderij veroordelen, verafschuwen. Hij is de Heere en hij alleen. Wat heeft Simson dus ook meegemaakt? En wat zal het door zijn ziel gegriefd hebben? Want het was zijn schuld. En dan gaat hij dus bidden. Het is een heel apart en bijzonder gebed. Hij zegt, Heere, Heere. Eerst Adonai en dan Yahweh. Koning van Israël, zegt hij. Heere, verbondsgod, gedenk toch mijner en sterk mij toch alleen met ditmaal, nog eenmaal, Heere. Ook nu, zoals u dat gedaan hebt altijd. Zie je, hier geeft er dus God de eer. Hij zegt niet, nou, ik heb de Filistijnen verslagen toen, 30 man, en toen 1000 man en zo, met een ezelskinnenbakken en zo. Nee, hij erkent nu dat het is gebeurd door de kracht die God hem verleende. En daarom zegt hij, sterk mij toch ook ditmaal weer. Zoals u dat toen ook deed, sterk mij. Geef mij kracht. Hij roept daar de naam van de Heer aan. Dat is zijn hoop. Hij kan niet zeggen, ik ben Simson en ik ben toch ik hoor toch bij uw uitverkoren volk en die gekke Filistijnen hier. Nee, dat zegt hij niet. Nee, hij is een zondaar voor God. En daarom bidt hij ook, gedenk toch aan mij. Het kan wel vreemd overkomen dat hij ook zegt dat ik mij wreken voor mijn ogen die ik verloren heb. Ja, dat kan toch wel wat vreemd overkomen. Want wraak nemen, ja, dat mag dan eigenlijk niet, hè? Maar u moet het zo opvatten dat dit een oorlogssituatie is. Israël aan de ene kant, Filistijnen aan de andere kant. De Filistijnen hebben een overwinning behaald. En dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat Samson gevangen genomen is en zijn ogen zijn uitgestoken. Maar nu wil hij dus als geroepene van God, als knecht van God, terugvechten, als het ware. Hè? Strijden, zijn roeping vervullen. Daar heeft God hem voor gemaakt. En daarom gebeurt dat ook. De Heer verhoort dat gebed. Zulke gebeden van om wraak te nemen, dat verhoort God niet. God heeft het gebed verhoord. Het was dus een hem wel behagelijk gebed. Het was geen persoonlijke wraakneming, maar hij stond hier nog in zijn roeping. Hè? En daarom wordt dat gebed terstond verhoord. En hij vraagt om kracht en krijgt het dus ook. Hij heeft dus nu erkend dat de kracht niet uit hem is, zoals hij dat deed in de armen van Delila, hè? Maar van God. Daar wilde God hem hebben. God erkennen als degene die de kracht verleend heeft. En dat hij niet verdiend heeft dat God hem die kracht weer geeft, dat laat hij in zijn gebed dus duidelijk merken. Alleenlijk ditmaal nog een keer, Heere, doe het alstublieft en gedenk aan mij. En de grond voor zijn gebed vindt hij in de naam van de Heere, de Koning en de Verbondsgod, de Getrouwe, die begonnen is met dat volk, die dat volk Israël heeft uitverkoren. En het volk de Filistijnen niet. Dat is wat hij doet. Juist daar waar Dagons naam wordt groot gemaakt en verheerlijkt, een lied gezongen ter ere van Dagon, juist daar roept hij de naam van God aan. Juist daar waar een lied gezongen wordt ter ere van een beeld. En God zal ineens samen wel duidelijk maken hoe belachelijk het is als mensen buigen voor zo'n beeld als Dagon. Juist daar roept Samson de naam des Heren aan. En daarom is hij niet verloren gegaan, Samson. Omdat hij de naam van de Heren heeft aangeroepen. Hier sluit hem weer aan op de vorige keer. Hè? Die man die de naam van God lasterde, uitdrukkelijk, hè? Die is gestenigd en verloren gegaan. Niet omdat hij de naam lasterde, maar omdat hij niet die naam heeft aangeroepen om vergeving. Ja, om vergeving. En dat doet Samson wel. Ik ben blij om een of andere reden dat die zonden van Samson zo breedvoerig beschreven worden. Ook hierom, zodat je kunt zien hoe groot Gods vergevende zondaarsliefde is. En ik ben ook heel blij dat het zo breedvoerig beschreven is, omdat ik nou echt weer eens mag voelen, mag zien hoe sterk de kracht van het bloed is van Christus, dat ons reinigt van alle zonde. En de Heer Jezus is de overwinnaar. Hij heeft in de strijd niet het onderspit gedolven. Nee, hij heeft overwonnen. De Satan heeft het verloren, de zonde en de wereld. Christus heeft wel de toorn van God gedragen en weggedragen. En al die ongerechtigheden van Samson ook werden hem toegerekend. Dan krijg je toch wel liefde voor in je hart, vind je niet? Jegens de Heer Jezus die dat wilde, deze afschuwelijke zonde, hoererij dragen. Hij die zelf zo rein zo heilig was en is. Zo sterk is de kracht van het bloed en daarom kan niemand van ons zeggen, dat kan voor mij niet. Daar moet u dan echt wel echt grond voor hebben om dat te beweren. En die grond is er niet. Denk maar aan Simson. Wat is het geloof van Simson geweest? U zegt, u staat in de geloofsgalerij in Hebreeën 11... van de woorden van Mozes en van Abraham en al die mensen worden er dingen genoemd, feiten genoemd. Wat is nou eigenlijk zijn geloof geweest? Nou, dat zie je hier. Wat is het geloof? Als een zondaar die de dood verdiend heeft, God roepen om het leven. Als iemand die de hel verdiend heeft, vragen om genade. Dat is geloof. Ja, dat is groot denken van God. En wie groot denkt van God, ontmoet ook, zal ook een groot God leren kennen. Zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goedertierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. En zo ver het west verwijderd is van het oosten, zo ver heeft hij om onze ziel te troosten van ons de zonden en schulden weggedaan. Nog één ding zeggen, want kan een vraag over zijn natuurlijk, wordt ook wel gesteld in dit geval, hè. Misschien in een preekserie over Simson ook wel gehoord dat de vraag gesteld wordt: is Simsons dood geen zelfmoord geweest? Dat kan natuurlijk, ligt voor de hand om dat te denken. Ja. Maar als je nu dit gebed neemt: Heere, Heere, verhoor mij ook ditmaal, sterk mij ook ditmaal. En je ziet dat God dat verhoort. Dat is iemand die in de strijd sneuvelt. Dat is heel wat anders dan zelfmoord plegen. Want dan vraagt hij dus, hij kende die tempel van Dagon blijkbaar wat en heeft het ook wel gevoeld. Pilaren. En het wordt wel eens gezegd, het is belachelijk, je kunt nooit twee pilaren tegelijk omdrukken. Die waren te ver, stonden ze uit elkaar. Misschien eerst de ene en later een beetje die andere. En in ieder geval, het is gebeurd. De kracht heeft God hem gegeven. God zelf heeft die tempel dus in elkaar laten storten. Simson niet. Nee, want die kracht had Simson toch niet? Nee, hij had geen kracht om die tempel in elkaar te doen storten. Maar God wel. En God gaf die kracht aan Simson. Nou, en dan gaat die tempel. Een oordeel van God over de Filistijnen. Want per slot van rekening gaat het dan ook weer niet om Simson die daar vernederd wordt. Die daar spelletjes moet doen voor de ogen van al die mensen. En die blauw liggen van het lachen, hè, omdat ze Simson te pakken hebben. Maar het gaat hier om de eer van God. Ze hebben een lied gezongen ter ere van Dagon. Dat kan God niet hebben. Jaloers op zijn eigen eer. Hij is God en niemand meer. Geen zelfmoord hoor. God is hier aan het werk. Hij neemt Simson aan in zijn dienst. Hij mag zijn werk afmaken, zo gezegd. En dat wordt door God gezegend. Dus, zo loopt het met Simson af. Toch goed. Ja, toch goed. Dankzij God. Dankzij de Heer Jezus die voor hem stierf. En dankzij de Heilige Geest die het mes in zijn vlees heeft gezet. Want dat vlees, ja, het werd bedolven onder het puin van die tempel. Later hebben zijn broeders hem opgehaald. En zijn ze met het lichaam naar het graf van zijn vader en moeder gegaan. En daar hebben ze hem begraven. Er is tenslotte, geliefde, nog één ding. En dat zeg ik omdat het een vraag is die wel eens gesteld wordt. Misschien dat u daar eens over na wilt denken. Ik ben benieuwd wat u daarvan vindt. Een raadsel dus. Goed, ik geef u een raadsel op. Simpson heeft ook, hield er ook wel van, hè, op die bruiloft van een raadseltje. Nou, ik geef u ook een raadsel op. Wat denkt u? Hoe weten wij dat Simpson dit gebed gebeden heeft? Vind je dat een rare vraag? U zegt, ja, het staat in de Bijbel. Ja, tuurlijk, dat geloof ik ook. Dat het in de Bijbel staat, is waar. Maar wie was daarbij dan? Wie heeft dat gehoord? Ze zijn toch allemaal omgekomen? Of is er toch iemand geweest? En dan moet hij dat ook wel begrepen hebben, wat Simpson deed. Dan moet hij toch wel iets van dat gebed verstaan hebben. Hoe zouden wij dat nou weten? Dat Simpson dit gebed gebeden heeft. Dat dit zijn laatste woorden waren. Voordat hij stierf. Dat is wel een raadsel, hè? Of misschien dat ik toch iets van dat raadsel moet oplossen. Anders dan slaapt u misschien vannacht niet, hè? Dat zou nog kunnen. Dat zou ik niet leuk vinden, nee. Het boek Richteren is geschreven door Samuel waarschijnlijk. Samuel, hè? De boeken die daarna komen, 1 en 2 Samuel, zijn door de ziener, de profeet, Samuel geschreven. Samuel was zelf ook een richter. De laatste richter, hè, voordat de koningen kwamen. En wat de mensen, Gods, de geestelijke mensen, moesten optekenen, dat was ook onder de leiding van de Heilige Geest. Dus ook Samuel heeft deze geschiedenis beschreven en heeft door de Heilige Geest licht gekregen over wat Simpson gezegd heeft. Dat is denk ik wel een aannemelijk antwoord. Want zo zijn er in de Bijbel heel veel profetieën. Dat je denkt, hoe weet die man dat? Vooruitkijken, namen noemen van mensen die er nog lang niet waren. Dat openbaarde God aan hen. Dus ik denk dat als die vraag misschien al bij u leefde, dat u zegt, ja, hoe kan dat nou? Hoe weten we dat nou? Het waren zijn laatste woorden en toen was hij dood en we hebben dat toch niet gehoord. Wie was er dan bij dat het doorverteld is? Nou, de Heer natuurlijk zelf. Ja. En die vond het nodig dat we dit toch nog wisten van Simpson. Maar niet om te zeggen, oh gelukkig, die Simpson. Het is nog goed met hem afgelopen. Maar om u en mij ervan te doordringen dat het gebed om Gods genade nooit te vergeefs is. Nee, nooit. En dat de Heer een hoorder is van het gebed. Ja, en zo is Simpson dan toch uit de gevangenis gekomen. Hè? En mag hij juichen voor Gods troon. Nou, de volgende keer, dan gaat het over Micha. Micha, zoon van Jimla, een profeet in de tijd van Agab. Hij kwam ook in de gevangenis terecht. Weer een andere geschiedenis. Nou, wat denkt u? Zullen we dat maar zingen? Een lied over de vergeving van de zonden. Vers 3 van Psalm 32. Zullen we dat doen? 32 vers 3. Ik beken, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Beken, o Heer, aan u. Oh. Is dan toch weer een uurtje geweest waar we naar uw stem mochten horen en uw woord open mocht gaan en we iets geproefd hebben, ja, van de ernst van de zonde ook, van de dwaasheid waar een mens toe vervallen kan, maar ook van de rijkdom van de vergeving van de zonden. Ach, wat is dat een heerlijk geloofsartikel. Dat we elke zondag weer met uw kerk mogen belijden. Ik geloof de vergeving der zonden. Het is er ook voor Simpson wel diep doorgegaan, maar het was eigen schuld. U hebt hem vastgehouden. U kwam toch altijd, komt altijd toch weer op uw werk terug. En u zult wat u begonnen bent voleindigen. Dat is een troost. En wat is de kracht van uw bloed? Toch sterk en groot, Heer Jezus, als we nadenken over zijn zonden, en dan hebben we het toch maar over één persoon. Eén persoon. En dat dat bloed dan reinigt van alle zonden, waar we ooit aan twijfelen in het leven. Heere, dat we toch nooit twijfelen zullen aan dat alverzoenend dierbaar bloed van u, dat we dat mogen inroepen over onze levens. Tegen de stemmen van Satan en dergelijke in. Dat we het geloof mogen beoefenen. Dat u ons in onze harten geeft. Dat u nooit zult laten varen wat uw hand begon. En zo mogen we u danken voor deze avond. En hopen we weer op een volgende keer. Fijn dat het zo kon. Geleid ons over de weg. Nu we weer huiswaarts gaan. Wees met een ieder van ons. Zegen degenen die alleen zijn, wil ook hen in het bijzonder troosten en zegenen, alles geven wat nodig is. En als we samen zijn, geef ons dan ook een oog daarvoor dat het een voorrecht is dat u ons schenkt. Verzoen het onze, Heere, gedenk aan de gehele gemeente. Dominee Kempen neersdragen we aan u op met zijn te zijn, zijn vrouwen en kinderen en ook de kerkenraad, de gehele gemeente. Wil ons nabij en goed zijn, ook in deze tijd. Vragen het u uit genade, om Jezus wil. Amen. Fijn dat u gekomen bent en allen wel thuis.